In Jesaja 53 waren wij. Wellicht het bekendste gedeelte van Jesaja. En dat is dan weer, omdat het ook uitgebreid, mag je wel zeggen, verhoudingsgewijs in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. En dus er wordt naar terugverwezen. Anderzijds, we hebben nou eenmaal weinig schriftplaatsen, naar het schijnt, in het Oude Testament, waar gesproken wordt over het lijden en de dood van de Heer Jezus op voorhand. Gewoonlijk zeg ik dat wij zulke schriftplaatsen zelfs helemaal niet hebben. Maar dat geldt alleen bij betrekkelijk oppervlakkige lezing. Daarna hebben wij natuurlijk het licht van het Nieuwe Testament, want u weet hoe het is, hè? Wij worden geacht naar algemeen orthodox-christelijk gebruik het Oude Testament te lezen in het licht van het Nieuwe. En het is Petrus die in het Nieuwe Testament het licht laat schijnen. Bijvoorbeeld over Psalm 16. Hij zegt, nou ja, dat is wel door David geschreven. Maar voor zover wij David kennen, ging het toch niet over David. Als hij schrijft, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overlever om verderving te zien, gij hebt mij de weg des levens bereid, en hoe het er maar staat. En Petrus zegt glashard, op de Pinksterdag, als hij ooit via de Heilige Geest sprak, was het daar, toch? Dat was Pinksteren. Nou goed. En hij zei, David was niet maar een poëet, maar hij was een profeet. En hij wist dat God hem onder ede gezworen had, iemand uit zijn lijf zou voortkomen die op de troon van David zou zitten, enzovoorts. En dus heeft David, dat wetende, dat is geen toeval, hij wist wat hij deed, heeft dat wetende dit geschreven over Jezus, dat zijn ziel in de hel niet verlaten zou worden, enzovoorts. Want God heeft hem opgewekt. Dat is dan de strekking van de prediking van Petrus op de Pinksterdag. En zo leren wij dat Psalm 16 dus spreekt over de dood en opstanding van Christus. Dat was Psalm 16 van de week. Door omstandigheden hadden we het over Psalm 23. En daar staat het ook. Want daar staat, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, staat de vertaling. Dat is de dood in en de dood uit. Nee, ik weet het, men gelooft het niet. Daarom staat er in de NBG, al ging ik ook een dal van diepe duisternis. Dat realiseerde ik me van de week pas voor het eerst. Hè? Nou ja, ik ben ook nog niet zo oud als onze broeder hier, maar. Maar goed. Maar ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Dat is door de dood heen, erin en eruit. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Over wie gaat die psalm dan? Nou ja, dat weet je dan dus ook. En zo schiet het aardig op, want dan hebben we er nog wel een paar natuurlijk. Dit was 23. Psalm 22 had je natuurlijk eigenlijk eerst moeten hebben. En die lees je dan ook in het licht van het Nieuwe Testament. En dan blijkt dat je daar een beschrijving vindt van de kruisiging. Uit Psalm 22. Je kan niet missen. Dus je komt er heel uit. En een andere is natuurlijk simpelweg die van het Nieuwe Testament zoals dat opent. Namelijk met de komst van een Johannes, de doper. Toevallig dat hij zo heette van zijn achternaam. Hè? Maar goed, ja. Baptist. Dat, die naam, achternaam komt hier in de buurt voor, heb ik begrepen. Tenminste, dat, per slot zat ik hier in de buurt ergens op school. En een van de klasgenoten heette Jan Baptist. Jan ook nog. Jan Baptist. wist ik veel dat de baptisten hier zo sterk vertegenwoordigd zijn. En daarmee ook die naam...
Het is hier ontstaan, hè?
He?
Het is hier ontstaan, in Gastrijdwezen.
De baptisten in Nederland althans. Ja, 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 dat weet ik. En die hebben hier uitgebreid geëvangeliseerd, met name in de Veenkoloniën. Als je hier ergens een grote kerk ziet, dan is het een baptistenkerk. Geweldig vind ik dat, ja. En dan stond er ergens stond er een heel klein hervormd kerkje tussendoor. Ergens ooit. Maar goed, de baptisten, ja, inderdaad. Nou goed, dat terzijde. Maar ik wilde zeggen, er kwam Jean, Baptist. En er kwam Johannes de Doper en die zei... Nou, wat zei Johannes de Doper? Wij weten niet veel wat hij zei. Het was maar enkele zin die we van hem hebben. Maar de zin is... Zie het lam Gods. Waarom noemt u dat het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt? Dat is gewoon Jesaja 53. Dat is wat hij zei. Hij zei, dat is degene die Jesaja 53 komt vervullen. Dat kan niet anders. Ja, wij zijn gewend aan die terminologie. Maar je moet je een keer afvragen, hoe komt de man er eigenlijk aan? Nou, dat staat hier in Jesaja 53 dus. Over, hij is om onze overtredingen verwond, dat was vers 5 dus. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ik zal u wel gezegd hebben, ik weet niet wat ik allemaal besproken heb, maar ik zal u wel gezegd hebben, het staat in de verleden tijd, maar daar hoef je niks van aan te trekken. Dat is gewoon profetisch. Dat moest nog gebeuren. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En daarna krijg je het beeld van de dwalende schapen. In vers 6, wij dwaalden allen als schapen. Dat geldt voor de gehele mensheid, overigens. Elders heet dat in duisternis wandelen. Dan ben je de weg kwijt. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar zijn eigen weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden, de ongerechtigheden van ons allen, op hem doen aanlopen. Kortom, de zonden, de ongerechtigheden, wat het maar was. Ja. En zo heeft hij onze zonden, dat was Petrus die het zo zei, nee Petrus, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout, op het kruishout wel te verstaan. Ja. Kortom, dit zijn uitspraken, het is beeldspraak. En het is in zichzelf misschien niet duidelijk waar het over gaat. Het was misschien in de dagen van Jesaja niet duidelijk waar het over gaat. Daar kan ik niks over zeggen, dat weet ik ook niet. Over hoe dat zit en wat men ervan begrepen heeft. En waar Johannes de Doper zijn informatie vandaan haalde, weet ik ook niet. Behalve dan dat de Heer over hem zei, hij is de grootste profeet van heel het Oude Testament. Dat zei hij. Ook de laatste trouwens. Dus ja, waar hij het vandaan had, waar haalt een profeet zijn informatie vandaan? Van God zelf, in elk geval. Dat is wat profetie nou eenmaal is. Dus doe maar. Maar het stond niet op zichzelf, het was wel degelijk ontleend aan het Oude Testament. En ik geloof dat we daar vorige keer ongeveer mee geëindigd zijn met de gedachte dat Jezus van Nazareth maar niet zomaar iemand was die bij gelegenheid uit de mist van de tijd verscheen en hier op aarde het een en ander recht zette of juist niet. Het was degene die komen zou, wiens komst was aangekondigd feitelijk van de eerste bladzijde van de Bijbel af. De mens naar Gods beeld en gelijkenis. Begrijp je me goed? Op aarde was hij dat nog niet. Daar hebben we bij stilgestaan. Want hier staat iets bij herhaling van dat hij geen gedaante nog heerlijkheid had. Maar dat was ook omdat hij kwam vooralsnog niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is die uitspraak, ik neem aan dat u die allemaal kent. Ik vind het een essentiële uitspraak. Die zegt, waarin de Heer zegt, de zoon des mensen, waarbij hij dus wel degelijk zijn hoogste menselijke titel claimt, de zoon van Adam, die uit Genesis 1, Adam, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen, het impliceert dat hij dus dan een andere keer komt om gediend te worden. Zodat hij daar meteen al, ik weet het is wat voortvarend wat ik nu zeg, maar dat hij daar meteen al een tweede komst aankondigt. Zie? Hij is gekomen, zonder mensen, ik... De zoon des mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En u weet hopelijk hoe dat zit. De zoon des mensen impliceert dat hij het hoofd is van de menselijke familie en dus recht heeft op de troon over de menselijke familie, maar ook het recht tot lossing. En dat is wat hij in zijn eerste komst deed. Om zijn ziel te stellen, dan wel zijn leven, hoe je het maar vertaalt, tot een rantsoen voor velen, of tot een losprijs, of hoe dat maar vertaald wordt bij gelegenheid. Dit is het werk van de losser. En dat is waarover hier gesproken wordt. Wij noemen dat zijn eerste komst. Dat was zijn komst om te dienen. En vorige keer nam ik u mee, herinner ik mij, naar Johannes 18, 19... Waar Pilatus de vraag stelde, bent u dan een koning? En toen zei de Heer iets als, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Implicerend, later wel. En nu is het niet van hier, maar vandaar. Dat wil zeggen, een hemels koninkrijk vooralsnog. Althans, verborgen bij God, of hoe dat maar heet, in Colossense 3 staat deze uitdrukking. Maar dat betekent dus dat hij in de toekomst alsnog zal komen om gediend te worden. En dat gebeurt met geweld. Dan is het niet een kruishout, maar dan is het een zwaard. En dat gaat met grof geweld gepaard. Bij die gelegenheid. Openbaring beschrijft het. En daar hebben we de vreemde uitdrukking aan te danken, één apocalyps. Want daar bedoelen ze een grote rampspoed mee als iemand het heeft over een apocalyps. Wat onzin is natuurlijk, want het apocalyps is een openbaring. Dat is wat het woord betekent. Dus ja, maar omdat de gebeurtenissen zoals beschreven in het boek Openbaring, de apocalypse, zo... bedreigend zijn en tot de verbeelding spreken, noemt men zo'n ramp een apocalyps. Geloof zelfs een film die zo heet, is het niet? Ja. Ik heb daar helemaal geen zicht op. Hè?
Apocalypse
nou. Nou ja, apocalyps. Toen maar. Maar dat is in zijn wederkomst, ja. Maar hier wordt beschreven zijn eerste komst met alle consequenties van dien. De vervolgde, de verdrukte, enzovoorts. Die inderdaad, waarvan inderdaad staat, in vers 3, einde van vers 3, wij hebben hem niet geacht. En vervolgens, einde van vers 4, wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Hoe ver kun je ernaast zitten? En toch werd hij van God geslagen en verdrukt. Maar vanwege zijn functie, om zo te zeggen, als losser. Ja. En daarom staat er ook verderop, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen enzovoorts. Maar ik probeer even al die versen met u door te lopen. Daar staat in vers 6, wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in ieder naar zijn weg, doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dat is die ongerechtigheid van dat men zijn eigen weg kiest, dat men zomaar zijn eigen ideeën heeft. Ik weet niet of ik u reeds verwezen heb naar hoofdstuk 55, twee bladzijden verder, want daar staat in vers 7... De goddelozen verlaten zijn weg, zijn eigen weg. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten, want de weg die men gaat, gaat men in de eerste plaats in gedachten. En anders noem je het de weg die de gedachten gaan. Doe maar. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal die zich zijner ontfermen en bekeren zich tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want, zegt de Heer, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Heb je weer een keer gedachten en wegen als synoniemen. Want, vers 9, want gelijk de hemel hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw liederen gedachten, enzovoorts. En daarna heet het mijn woord in vers 11. Dat niet ledig zou wederkeren. En wat het was allemaal. Hoe dat ook zij, de mens in het algemeen. En wellicht Israël in het bijzonder. En nog meer in het bijzonder het Joodse volk. In wie midden deze dingen zouden plaatsvinden toch. Was het Joodse volk dat de Heer verwierp en kruisigde via de handen der onrechtvaardigen, of hoe dat maar heet allemaal. We hebben vorige keer bij stilgestaan en het staat ook in Handelingen waar Petrus het aanhaalt. Dus je kan het rustig zo zeggen, maar het is feitelijk de hele wereld eigenlijk. Hè? De zijnen in de wereld. Dwaalden allen als schapen, dat is in onze dagen ook zo, nog steeds. Omdat men de duisternis liever heeft gehad dan het licht. Volgens Johannes. Johannes 3. Bijvoorbeeld. En over hem. Over de Heer. Staat dan. De Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dat is omdat hij als losser optreedt. En dus vers 7, als dezelfde geëist werd, dat wil zeggen toen hij ondervraagd werd, toen werd hij verdrukt. Nou ja, dat gaat zo bij ondervragingen. In ieder geval ging het altijd zo bij ondervragingen. Doch hij deed zijn mond niet open. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. Ik heb u dat laten zien uit het Nieuwe Testament, dat er ook bij herhaling staat. Behalve als er dan staat, bent u dit of bent u dat, dan deed hij zijn mond open. Bent u een koning? Ja. Bent u de Christus? Ja. Gij zegt het. Zo is dat. En verder, ja, dat is op zich niet strafbaar, lijkt mij. Nee, ik zou niet weten waarom. Maar misschien ligt dat erbij. Maar ik zou niet weten waarom dat strafbaar zou zijn, als het in de praktijk toch geen consequenties heeft, want hij kwam niet om gediend te worden. Dat was hun streven niet. Zie. Maar voor de rest, hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij liet het over zich komen, hij deed er niets aan. Hetgeen, als u het mij vraagt, weinig betekent, ik hou een slag om de arm, dat merkt u, maar het betekent eigenlijk niks. Waar, als het niet zo was dat hij wel degelijk zijn mond had kunnen opendoen, en dat betekent ook nog niks als hij niet ook enige daden had kunnen stellen. Ik bedoel eenvoudig dit, dat hij blijkbaar dan toch de mogelijkheid bezat om zich aan die hele toestand te onttrekken. Anders betekent dit toch niks? Nee. Maar hij liet het gebeuren. Wat is het dan? Hij deed er niks tegen. Wat alleen kan betekenen als je er wat tegen zou hebben kunnen doen. En dat betekent dat hij dus inderdaad vrijwillig deze dingen onderging. Dat het een bewuste keuze was. En dat is tot vandaag, nou vandaag weet ik niet, maar gisteren dan of zo, is dat een onderdeel van de discussie over de rechtszaak aangaande Jezus van Nazareth. Want dat is alles ooit in het verleden meerdere keren naar boven gehaald. Soms van zogenaamd christelijke zijde, maar zeker ook van Joodse zijde. Zo van, ja, als je dan vrijwillig dit deed en als je dat hiertoe gekomen was in de wereld, waarom worden de Joden dan beschuldigd van godsmoord of van iets dergelijks? Als God het dan gedaan heeft, of als hij het dan zelf over zich heeft afgeroepen, als dat de bedoeling was, dan zijn wij, toch, zijn wij als Joden toch niet schuldig. Ja, ja. Wat zei de Heer? De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee. Ik weet niet hoe die tekst verder luidt. Maar wee degene die dat doen. Want die zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij doen. Enzovoorts. Nou ja. Ze zijn niet verantwoordelijk voor de kruisiging, dat staat niet in de Bijbel. Er staat wel dat ze het gedaan hebben, maar er staat ook vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Toch? Dat staat er. En voor zover ze schuld hebben, is de schuld dezelfde als van alle heidenen vervolgens. Namelijk, ze geloven niet. Ze hebben geen gehoor gegeven aan de prediking daarna, die niet voor niks begonnen is in Jeruzalem. En geheel Judea. En zo verder. Hebben jullie dat? Het gaat er niet om dat ze hem gekruist hebben. Het gaat er om dat ze daarna niet tot geloof gekomen zijn. Het is het ongeloof van het Joodse volk dat dit oordeel over ze gebracht heeft van de diaspora, van de verstrooiing. Zoals dat ook gebeurd is, pak een beetje 600 zoveel jaar daarvoor. Bij de Babylonische ballingschap. Toen hebben ze ook de Messias niet gekruist, maar ze waren wel ongelovig. En op die grond zette de Heer en het land uit. Hetgeen meer dan een eeuw daarvoor ook de 10 stammen was overkomen. Voor zover die nog niet weg waren, heeft de Heer ze laten afvoeren. Niet goedschiks dan kwaadschiks. Zo was dat. En dat is op basis van ongeloof, van afwijzing van het woord van God. Zie? Maar wat de Heer betreft, hij deed zijn mond niet open als een lam, daar heb je hem, als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders. En Johannes de Doper wordt nog altijd afgebeeld met het, heet het ook weer, het lam gods? Anjes Dij, schiet me eens weer te binnen. En met het lam gods, zo op zijn arm, zo. Lammetje op zijn arm. Kent u dat? U dacht dat dat een goede herder was? Nee, dat is Johannes de Doper. Dat is klassiek dit. Ja. En dan, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Het is enigszins twijfelachtig wat daar exact mee bedoeld wordt. Met deze woorden. Want het kan betekenen dat hij via het gericht, via de rechtszaak, via de terechtstelling, want zo heet zoiets, is weggenomen. Dat kan. Het kan ook zijn dat hij daaraan onttrokken is geworden vervolgens. Dat is de populaire opvatting. Dat is ook het eerste waar je aan denkt als je dit leest. Zo van, er ging iets helemaal mis en toen is hij daaruit weggenomen. Maar ja, u weet hoe het gegaan is. Eruit weggenomen. Ja, iemand zei, dat komt omdat hij nogal snel gestorven is. Hij is als het ware uit dat oordeel weggenomen. Normaal gesproken duurt het wat langer. Ik weet nooit hoe ik dat netjes moet zeggen. Maar duurt het wat langer voordat iemand overlijdt als hij gekruist is. Maar ja, dat weet ik ook allemaal niet. Maar ik denk dat het gewoon betekent, hoe dan ook, dat hij dat hij via angst en via dit gericht is weggenomen. Dat hij zo overleden is. En dan heb je ook de betrekkelijk normale brug, als je dat zo mag zeggen, de betrekkelijk normale verbinding met de volgende zin. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Dat wil zeggen, hoe oud was hij eigenlijk, maar hij is wel overleden. En hij is overleden door dit gericht. En als u denkt van, nou, dan vind ik toch dat het er allemaal een beetje vreemd staat, dan moet ik u zeggen, ja, maar dat is nou eenmaal kenmerkend voor alles over dit onderwerp in het Oude Testament. Dat is altijd zo namelijk, omdat het deel uitmaakt van de verborgenheid. Dus expliciet en klaar en helder staat het er nooit. In het hele Oude Testament. Daarom kan je rustig volhouden dat het nergens in het Oude Testament zwart of wit, expliciet, glashelder staat dat hij zou lijden en sterven en opstaan. Het is altijd in bedekte termen. En als u het mij vraagt, zijn dit de bedekte termen? Die spreken inderdaad over angst en gericht waarin hij of waardoor hij stierf. En anders moet ik u meenemen naar de Hof van Gethsemane. En de omstandigheden daar, wat daarvan beschreven staat. Dat is wel degelijk angst en gericht. Ik bedoel, er is eigenlijk niks aan uit te leggen. Het probleem is gewoonlijk dat men veel te veel het idee heeft, de Heer was God, hem komt niks overkomen en die is gewoon die weggegaan. Dat was het dan. Deed het zeer? Ja, deed het zeer. Nee, ik spot er niet mee. Maar hoe moet ik dat zeggen dan? Ik weet niet hoe ik dat onder woorden moet brengen. Ja, het was wel erg, maar dat is een kwestie van. Er staat toch, het was om de vreugde die hem voorgesteld was. En hij moest alleen die weg nog even zoals het ware gaan en dat was het dan. En dat is een zwaar understatement. Hij was mens en hij had die opdracht. Hij moest daardoor. Terwille van. Nou ja, in opdracht van zijn hemelse vader, maar voor u en mij, voor de hele mensheid. Daar is nogal wat. En dan, ik zeg het ook met aarzeling, want ja, er is zoveel over gefilosofeerd. Ik doe het nooit, ik spreek daar ook nooit over. Lees maar gewoon wat in de Bijbel staat, lijkt me goed, want wat moet ik ervan zeggen? Wat weet ik daarvan? Maar de idee is eigenlijk, aan de ene kant de angst voor lijden en dood, dat lijkt me een normaal menselijk aangelegenheid. Maar daar steekt dan ook nog achter dat hij het dan ook nog zo lang moest volhouden. Ik bedoel, je kan wel een losser hebben, maar je moet lang genoeg leven om de schuld te betalen. Toch? Je moet niet onderweg ergens bezwijken. Onder een geesteling of onder het dragen van één kruis. Of iets dergelijks. Kortom, gesuggereerd wordt bij gelegenheid dat het een van de angsten van de Heer Jezus daaruit bestond dat hij het niet zou redden tot aan alles volbracht zou zijn. Hetgeen dan ook weer eventueel beargumenteerd wordt met deze woorden. Het is volbracht. Want ja, het moest wel volbracht worden. Nou, dat heeft hij gedaan. Het was zijn tijd nog niet. Het was in het midden zijn de jaren. Of hoe het ergens anders maar heten mag. Want zo wordt het bij gelegenheid genoemd. Maar ik volg nou gewoon deze woorden. Het gaat inderdaad over de Heer Jezus Christus. Wij weten dat trouwens zeker, omdat deze woorden natuurlijk worden geciteerd in het Nieuwe Testament in Handelingen, waar ze gelezen werden door de beroemde kamerling uit Morenland. weet u nog? Hij las deze dingen. En toen was de vraag, over wie gaat het? Over wie zegt de profeet dit? Nou ja, over de Heer Jezus. Dat is kennelijk Handelingen 8, want het staat er hierbij, hè? Onder vers 7 in mijn Bijbel. Handelingen 8, vers 32. Maar in vers 8 is het dan, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, op grond van of door angst en gericht, want zo lees ik hem eigenlijk, is hij weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Enigszins plastisch. Hoe oud was die man eigenlijk? Hij was er nog niet aan toe om van ouderdom te overlijden in elk geval. Voor de rest, voor zover wij weten, was hij nog geen 34. Dat is afhankelijk van hoe je rekent, maar zoiets. En ze schatten hem 50. Toch allemaal een beetje vreemd, hè? Ja. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden, daar komt hij. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Dat betekent dus naar de mens gesproken onvoltooid leven. Gek hè, dat wij die uitdrukking tegenwoordig kennen, voltooid leven. Ik vind het een heel vervelende uitdrukking hoor, voltooid leven. Net alsof je geboren wordt met een opdracht. Die je voltooien moet. Nou, als de opdracht is om hem te leren kennen, God te zoeken en hem te leren kennen, is je opdracht nooit voltooid. Toch? Dus ja, ik weet het niet. Maar goed. Maar dit leven was in ieder geval niet voltooid. Nee, dat was. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag. Dat is gewoon samenvattend wat hier beschreven werd. Op hem geweest. En niet alleen voor dat volk natuurlijk. Maar wel degelijk vanwege dat volk. Merkwaardig genoeg, want als je het smal neemt, is het volk het Joodse volk. En dat was nou juist het godsdienstige deel, het religieuze deel van Israël. Meer dan wie ook. Met officieel de Mosaïsche wet, of wat er voor door moest gaan dan. Maar het was toch het dichtste bij, om zo te zeggen. Bij de Bijbel en bij het woord des Heren. Maar niettemin overtreding, want dat is het probleem. Je kan wel religieus zijn, maar je kan je aan die wetten niet houden. Dus komt niet goed. En daarom, onder andere daarom, is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dat betekent dat volgens de plannen, stelling is dat, hè? Volgens de bepalingen, zou hij bij de goddelozen begraven moeten worden. Nou ja, hij is bij de misdadigers gerekend. Bij de overtreders. En tussen hen zou hij begraven worden. Ware het niet dat, en dat is de volgende zin, dat er een rijke was. Dat is de volgende zin. En hij is bij de rijke in zijn dood geweest. Er was een rijke die het lichaam van de Heer Jezus claimde. Is dat goed Nederlands? Hoe zeg je dat? Opeiste. Dat is zo'n zwaar woord, opeiste. Opvroeg, oké. Die hem vervolgens begraven heeft. Je kan rustig zeggen dat hij dat gedaan heeft. Want het was in zijn eigen graf. En dus inderdaad, hij is letterlijk bij de rijken in zijn dood geweest. Dat zijn met een hoofdletter Ja, dat weet ik ook zo niet hoor, hoe je dat... Het is natuurlijk cryptische taal. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Was hij dan niet bij de arme Lazarus of bij de rijke man? Nee, die door elkaar gooien. Ja. Maar hij is bij de rijken in zijn... Wij weten hoe het is, want dit is niet duidelijk. Maar het Nieuwe Testament wel. En dus lees je weer dit in het licht van het Nieuwe Testament. En dan lees je over een rijke man die zich ontfermde over het lichaam van Jezus en dat begroef in zijn eigen graf. In het graf dat voor hem zelf bestemd was, waarin hij zelf volgens mijn beste weten ook nooit begraven is geworden. Omdat je zijn graf nog steeds ergens kunt bezoeken. Die van die rijken. En dat is niet in Israël, dat is in Glastonbury. Dat is in Brittannië. Want waar we het over hebben natuurlijk, is over ene Jozef van Arimathea, die bij die gelegenheid, ik vind het de pracht van een verhaal, die bij die gelegenheid ineens opduikt, zomaar uit de bladzijde van de Bijbel. En als je dat een paar keer gelezen hebt, vraag je je toch heus af, ik wel, vraag je toch heus af, waarom hebben we van die man nou niet eerder gehoord? He? En de volgende vraag is, en waarom horen we er daarna ook niks meer van? Na de plechtige introductie. Mag ik u voorstellen, Jozef, dan moeten alle belletjes gaan branden en lampjes gaan rinkelen. Ja, zo was die, hè. Jozef. De vraag is, leeft Jozef nog? En dan komt hij en dan zegt hij, ik ben Jozef. Wie is toch die vreemde man? Enzovoorts. Dat is Jozef. Is hij rijk of niet? Jawel. En ik gooi die dingen graag door elkaar, omdat ik denk dat dat de bedoeling is. Om dat door elkaar te husselen. En ik kan niet alles in één keer zeggen. Dat zou ik wel eens willen, alles in één keer. Maar dat kan niet, hè. Dan zitten die broer bij Jozef en dan zitten ze aan tafel. Dan krijgen ze te eten enzovoort. En brood en wijn en ze worden nog dronken ook nog. Zodat dan de vraag is, wie heeft in Jeruzalem in de tijd op die paasdag vlak voor de kruisiging, wie heeft toen eigenlijk die zaal geregeld waar die discipelen allemaal aan de maaltijd zitten met de Heer Jezus enzovoort. Wie zou dat nou gedaan hebben? Er moet toch iemand daar geweest zijn die wij niet kennen, maar die moet daar toch dat avondmaal, wie heeft die zaal gered? Waar wilt gij dat wij, enzovoorts. Het wordt ons niet verteld. En ik hoef dit helemaal niet te verzinnen natuurlijk, want ja, dit is bekend, hè, dat Jozef van Arimathea was die dat geregeld heeft, die zaal. Staat het dan in de Bijbel? Nee, dat staat niet in de Bijbel. Maar je had het. Ik ken iemand die zou gezegd hebben, maar het had er kunnen staan. Maar. Die is van Johan Bos, maar goed. Staat niet. Nee, maar het had er kunnen staan. Maar u kent toch het verhaal van de Graal? Staat ook niet in de Bijbel. De zoektocht. De quest. De zoektocht naar de Heilige Graal. Punt 1, we weten nog niet wat het voor een ding is. Punt 2, we weten wat het is, want het was een beker. Namelijk de avondmaalsbeker die door Jozef van Arimathea. Dit is het verhaal. Dit verhaal is ouder dan u hoor. En ook ouder dan je grootouders. Dat is echt heel oud. Dat is Jozef van Arimathea die de avondmaalsbeker naar Brittannië zou hebben meegenomen. Hoezo Jozef van Arimathea? Nou, omdat het zijn beker was en het was bovendien zijn zaal. Die opperzaal. Zijn huis, of wat het maar was. Zijn paleis, zijn kasteel, het was een schatrijk man. Een beetje schatrijk iemand heeft zo'n ontvangsthal, weet u nog? Voor de grote de ridderzaal, wat er is, maar zo'n ontvangsthal enzovoort. Nou, zoiets. En daar staan altijd langgerekte tafels, dat weet iedereen, hè? Dat is bekend. Nou goed, en dan die beker. En dat Jozef van Arimathea naar Brittannië ging, ja, dat is vastgelegd in de kerkgeschiedenis. Dat is bekend, dat is genoteerd. Wij protestanten houden daar niet van, want hier vloeit namelijk uit voort overblijfselen van de, hoe heet dat, de losse onderdelen van heiligen, zei iemand.
De reliquieën,
toch dan? En dus hebben wij protestanten dat allemaal afgeschaft als onzin. Maar het is gewoon kerkgeschiedenis. Het is gewoon vastgelegd dat het zo gebeurd is. Daarin staat niet, want ik heb het goed nagezocht, daarin staat niet dat hij de man was van de opperzaal enzovoort. Maar dat ligt wel vast in dat verhaal over King Arthur en de heilige graal, de beker. Enzovoort. En tot mijn verbijstering enige jaren terug, eindelijk, want ik heb het spoor jarenlang gevolgd, maar enige jaren terug hebben ze in Wales de overblijfselen van zo'n beker officieel tentoongesteld in een museum in Aberystwyth, of hoe je dat maar uitspreekt in het Wales, dat weet ik ook niet, Aberystwyth geloof ik. Aberystwyth. En ik ben er nog wezen kijken, maar goed. Maar hebben ze daar tentoongesteld de Nentius Cup. Dat ding is voor het verhaal heb ik het gevolgd. Ik kwam in een of ander landgoed terecht. Door monniken daar meegenomen en daar bewaard geworden, Nentius. Dat heb ik ooit bezocht. Toen kon ik er niet in, de eerste keer. Dat was afgesloten. En de volgende keer dat ik er kwam, was die Nentius Cup die bewaard werd, de restanten ervan in een, hoe heet dat, in een bank, in de kluis van een bank, was inmiddels tentoongesteld in Aberystwyth, dat is maar een paar mijl daar vandaan overigens, in het plaatselijke bibliotheek en museum. Dus toen ik dat hoorde, ben ik geweest kijken, een jaar of twee terug geloof ik, drie, wanneer het maar was. Wezen kijken en ik, in de eerste plaats, het is een bibliotheek en een museum, dus je moet betalen. Maar wij kwamen voor de Nentius Cup. Hoefde niet te betalen. Nee, als je daarna ging kijken, dan kostte het niks. Je kon er gratis in toen. Dat is sowieso merkwaardig. Dat kon. En goed, ik heb er foto's van gemaakt, maar die kun je op internet ook wel vinden tegenwoordig. Want het is nu aan het publiek, maar dat is nog maar heel kort, aan het publiek tentoongesteld. Maar toen ik dat gebouw uitkwam weer, toen had ik het niet meer. Toen kom je de deur van dat gebouw weer uit, naar buiten, toen naar het parkeerplaats. En dan pas zag ik waar ik was. Recht kijkend naar het westen, de deur uit. Dat was hoog gelegen, boven de stad uit. En je keek over het stadje heen, keek je recht naar het westen over de oceaan. Nou ja, de Ierse Zee is het dan, maar de overkant zie je toch niet. Dus dat maakt niet uit. Dus aan de eilanden in het westen. En recht naar het westen. En daar ligt dat ding nu. Dat is toch onvoorstelbaar. En het wordt inderdaad tentoongesteld als zijnde, nou ja, niet met 100% zekerheid, maar toch, ze schamen zich er niet voor. Nee, het wordt tentoongesteld als dit is de beker van Jozef. De Nentius Cup, met de verhalen erbij enzovoort. Of het echt waar is, weet ik niet, maar het verhaal is dus sterk genoeg dat notabene in ieder geval zo'n museum, dat is toch een serieuze instelling, daar zijn nek voor uitsteekt. Dat vind ik nogal wat, hoor. Je zou dat niet onderschatten. Maar ik vertel dat alleen om aan te geven hoe serieus het idee is dat Jozef van Arimathea naar Brittannië ging. Het verhaal is trouwens dat hij dat deed met een gezelschap van 12 mensen. Ik heb de namen niet bij de hand, dus ik begin er niet aan. Maar met een gezelschap van 12 mensen die zich fundamenteel gevestigd hebben in Glastonbury in het zuiden van Engeland. En die van daaruit, de meesten althans, teruggereisd zijn dezelfde weg terug tot in Zuid-Frankrijk en van daaruit het evangelie gebracht hebben in heel Europa. Nou ja, heel West-Europa, maar heel Europa. En dit is kerkgeschiedenis. Zo is het gegaan. Officieel dus niet vanuit Jeruzalem, of laat staan Rome. Officieel vanuit Engeland. Vanuit Glastonbury. En dat is de achtergrond dus ook van onze reizen eventueel daar naartoe. De bus is vol, zeg ik, maar toch was vol, hè?
Ja.
Voor de reis. Dus het is geen reclame voor de reis, want die is al... je kunt zich opgeven voor een wachtlijst voor als er iemand uitvalt. Dat wel. Maar zo is dat. Maar het is... hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Kijk wat erachter steeds is dit. Want ik neem u straks maar even mee naar het Nieuwe Testament natuurlijk, waar die man geïntroduceerd wordt. Maar wat erachter steekt is niet maar... Hij is in een graf geweest van iemand die goed in de slappe was zat. Wat maakt dat nou uit? Voor de heilsgeschiedenis en het plan der eeuwen en Gods eeuwen voornemen. Wat maakt dat nou uit? Oké, hij is begraven geweest. Maar indien niet, wat maakt dat dan nog uit? Hij is toch opgestaan. Toch? Waarom staat het dan in de Bijbel? Want dit dient toch nergens toe? En het antwoord is, ja, het dient wel ergens toe. Dat is vanwege de symboliek die erachter steekt. Want het idee van dat de Heer stierf en ten derde dagen weer opstaat, in zichzelf kent zijn parallel in dat de Heer zijn eerste komst had en verdween, en dat hij daarna op de derde dag alsnog zal verschijnen. Kortom, die Sabbat, zal ik maar zeggen, tussen de vrijdagavond van zijn begrafenis en de zondagochtend van zijn opstanding, die Sabbat, dat is heel onze bedeling. Nou, dat is niet het goede woord misschien, maar dat is de tijd die ligt tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus. En daarom lees je in... zoek me voor de zekerheid even. Daarom lees je in Hosea... Vers 1 is een ongelukkige hoofdstukindeling, want eigenlijk moet je het voorgaande vers ook meelezen. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, zegt de Heer. 5 vers 15. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. De Heer zegt, ik zal mijn aangezicht ganselijk voor hen verbergen. Tot zij zich bekeren. Daar komt het op neer. Als hun bange zal zijn, dat is in de grote verdrukking, zullen zij mij vroeg zoeken. Ja, eerder dan welk ander volk ook. Want die andere volken komen ook in de grote verdrukking, net zo goed, waar Joodse volken het eerste, en dan krijg je hun woorden, dat is 6 vers 1, daar is dat volk dat de Heer zoekt aan het woord en zegt, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd, dat wil zeggen, hij heeft ons verscheurd, en zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Als volk. Na 2 dagen zal het volk herleven. Heb u die? En toen zei Petrus, duurt misschien wat lang, 2 Petrus 3, voordat de Heer komt. Maar ja, bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag is als 1000 jaar. Als je dat even goed optelt, heb je 2 dagen van 1000 jaar. En waarom ook niet? Want iets dergelijks had je ook bij de doortocht door de Jordaan. De afstand tussen de Ark des Verbonds en het volk. Die liepen 2000 el achter. En die kwamen dus 2000 el later dan de ark. De Jordaan door. Hebben we die nog? Nou ja, kortom, de dood en opstanding van de Heer Jezus zijn een uitbeelding van het eind van zijn eerste komst en het begin van zijn wederkomst. Dat is wat het is, en in die tussentijd leven wij. En over die ene zaterdag, die sabbat die ertussen zat, lees je verder niks. Het is stil. Maar dat is onze bedeling. De Heer zegt, ik keer weder tot mijn plaats, enzovoorts. En voor de wereld is hij nog steeds dood. En hij zal als de opgewekte verrijzen. Daarom lees je in Zacharia 14, nee 13. In Zacharia 13 lees je over de wederkomst van Christus. En dat ze dan vragen, wat zijn die tekenen in uw handen? Maar dat is precies wat ook gebeurde na de opstanding van Christus. Dat hij zei, kijk hier, kijk maar in mijn handen, kijk maar in mijn zij, kijk maar de tekenen, ik ben het echt. Maar in de toekomst zal het hele volk dat vragen. Snap je de parallel? En intussen, waar is de Heer dan? Het antwoord is bij de rijke in zijn dood. Wie is die rijke man dan? Ene Jozef. Wie is Jozef? Dan krijg je een paar antwoorden. Maar een van de antwoorden is gewoon Jozef. Ja, dat is niet Juda, dat is Jozef. Dat wil zeggen, dat zijn de 10 stammen van Israël. Dat is Jozef. En de hele geschiedenis van Jozef in het Oude Testament geeft uitdrukking is een uitbeelding van deze waarheid. Want al die episoden zijn episoden, heet dat, hè? Al die stukken uit de geschiedenis van Jozef, zijn aparte stukken steeds, die geven allemaal uitdrukking aan onze tegenwoordige bedeling. U weet wel, van Jozef die eerst geboorterecht meekrijgt via een veelvervige rok, enzovoorts, dat is wat het is. Die schijnt dood te zijn voor de wereld, want het is met Israël toch zo, het is toch afgelopen en verstrooid en zoek zelfs. En wat de 10 stammen betreft, er schijnt niemand te weten wie dat zijn. Het is wel gek, maar ja, toch ligt die situatie zo, enzovoort. Komt hij in Egypte, dan komt hij eerst in het huis van Potifar met die vrouw. Dat is een beeld van de Heer bij het Joodse volk, om zo te zeggen. Die willen met geweld wel koning maken. Ja, zoiets, ja, dat is goed geformuleerd, zuster. En dat doet hij niet, en hij laat het niet gebeuren. En hij laat zijn mantel dus achter. Dat moet je toch bekend voorkomen, het verhaal van de mantel. Hij laat zijn mantel achter. Er is zelfs een film van gemaakt. Over de Heer Jezus en deze mantel. Hij laat zijn mantel achter, enzovoort. Je kan hem nog gaan bekijken, eventueel. Komt wel een beetje nauwkeurig, maar je kan hem gaan bekijken in Trier. De mantel, ja. Je weet wel, die verloot was geworden. En we vragen ons nu nog of, maar waar is hij nou gebleven? Want dat staat er niet bij. Zodat je gaat zoeken, als je tenminste je Bijbel serieus neemt. En nou, laatstelijk gezien in Trier, om de zoveel jaar, dan mag je de restanten bekijken. Als je het niet kan wachten, ik heb zo'n dik boek alleen over die mantel. Officieel, gepubliceerd vanuit de Rooms-Katholieke Kerk over de mantel, de geschiedenis ervan, wat er in de loop der eeuwen mee gebeurd is, enzovoorts. Dus, kortom, je krijgt een heleboel antwoorden erop. Waar is de Heer in onze dagen? Bij Jozef. En dat is niet het huis met Potifar, met die vrouw van Potifar, daar vlucht hij uit. Maar hij kwam in het andere huis van Potifar, nog steeds bij Potifar, maar dat was de gevangenschap. En dat is een beeld van de 10 stammen. En niet zodra kwam hij daar binnen, die Jozef, of hij deelde daar de lakens uit, zeg ik altijd. Omdat ik me dat ook zo voorstel, letterlijk, hè. Ja, zoiets. Hij beheerde meteen die gevangenis. Waar hij over werd aangesteld door Potifar. Ik denk dat Potifar ook al wist wat voor een vrouw die getrouwd had. Het was niet zomaar iemand, die man. Dus hij plaatst hem dus over naar het andere huis van Potifar. Dan weet u toch hoe het zit. Als niet het ene huis is, maar het andere. Ja, dat is de uitbeelding van onze bedeling. Dan krijg je de schenker en de bakker. Hetzelfde verhaal. Met de bakker loopt het slecht af. Dat is het zuurdezen met dat gedoe allemaal. Dat is een beeld van het Joodse volk, uiteraard. En de schenker, ja, Jozef, de schenker, de beker, de... De legaïm. Dat is het tienstammen verhaal. En die wordt ook in eer hersteld aan het hof en dat soort dingen meer. En nog later lezen we over de beker van Jozef zelf. Die dan ook zoek was, want het idee van dat een beker van Jozef zoek is en teruggevonden moet worden, dat stamt maar niet uit de dagen van King Arthur. Of zoiets. Dat is in de Bijbel al. Dat heb je wel. En die beker staat voor, dat weet u inmiddels, eeuwig leven. Toch? De bloed, het leven van het nieuwe verbond. Maar waar vind je dat? Nou, niet bij Juda, maar bij Benjamin. Maar het is de beker van Jozef. Oké, Nieuwe Testament, noem eens één iemand uit Benjamin. We kennen er wel één, dat is Paulus. Maar het is de beker van Jozef. Het is het eerstgeboorterecht dat beloofd was aan Jozef enzovoort. En dus de berust bij de 10 stammen. Dat is het verhaal. En daarna zit er natuurlijk nog een heleboel meer aan vast. Maar ja. Het ligt allemaal achter. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Het is een rare zin. Maar het plaatst die geschiedenis van... Nou ja, zo overdreven zin, maar een geschiedenis van Jozef van Arimathea in het Nieuwe Testament ineens op een heel hoog niveau. Wij vinden het in Matthäus 27. In Matthäus 27, waar wij terechtkomen in vers 57. In de voorgaande versen wordt beschreven de kruisiging en het overlijden van de Heer. En daarna staat er in vers 57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, van Ramathaim, Sofim. Dat is weer een andere zijlijn. Het is waarschijnlijk gewoon Rama. Maar vooruit, Ramathaim, Sofim. Dat is de vader van Samuel. Een man uit, ik weet ben zijn naam nou kwijt. Van Anna. En, Elkana. De man van Ramathaim Sofim. Geen kinderen, maar er wordt Samuel uitgeboren. Die een beeld is van het woord God als zodanig. Maar toch maar. Er was een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. Wat volgt daaruit? Dat is niet zo moeilijk, maar... Er volgt uit dat hij familie was. Je denkt toch niet dat je zomaar als een misdadiger geëxecuteerd is, dat je bij de overheid kan melden en zeggen: ik wil dat lichaam wel hebben. Gaat zomaar niet. Of je nou rijk bent of niet, maar dat gaat zomaar niet. Bovendien, de statue die hij kocht, het lichaam, dan zou je nog iets bij kunnen bedenken. Nee, hij kreeg het gewoon mee. Dat wil zeggen, hij kon het ophalen, hij kon het van het kruis gaan halen enzovoort, kreeg er de rechten op enzovoort. Dit kan alleen als hij familie is. Zie? Dat is één ding. En toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. Een ander ding is dat het toch ook wel een beetje link is om zoiets te doen. Want ja, men durfde niet eens Petrus. De discipelen, in het algemeen trouwens, durfden nauwelijks met Jezus gezien worden. Bang als dat ze waren dat ze meteen ook gedood zouden worden, toch? Zodat Petrus nog moest roepen enige malen, ik ken die mens niet. En hier heb je ene Jozef, en die was niet eens verdacht, maar die meldt zich en zegt, ik wil dat lichaam. En die krijgt het mee. Daaruit volgt dat hij een invloedrijk man was. Want dan heb je toch wel invloed, als je dat zomaar kunt doen. Toch? Nee, het is niet een recht kunnen laten gelden op het lichaam. Je kunt dat doen als familie. Maar dat betekent niet dat het dan ook automatisch toegewezen wordt. En dat het toch gebeurt, betekent dat het dus een invloedrijk man was. En dan spelen politieke overwegingen een rol, enzovoorts. Het gebeurt dus. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad, linnen. Ik weet, het is zo weer kerstfeest, dus dan weet u het weer. Wat gebeurde er ook alweer? Zij baden haar eerstgeboren zoon en wat deed ze ermee? Zij wikkelde het in doeken. Dat is linnen. Nee, dat is niks bijzonders. Echt niet, dat heeft mijn moeder met mij ook gedaan nadat ik geboren was. En met allemaal volgende zussen en broers ook. Bij gelegenheid moest ik ze dan uitspoelen achter, bij ons, achter het huis in de Oude Rijn. Maar dat doet er nou niet toe. Is er erg ondiep geworden. Maar, ja. Vies hoor. En zomers zwommen we daarin. Jawel. Wij hoefden dan ook helemaal niet ingeënt te worden. Want we waren overal tegen bestand. Ja, dat is lekker goedkoop, toch of niet? Hoeveel krijg ik daar weer moeilijkheden mee? Maar goed. Maar ze wonden. Maar dat is niet bijzonder wat Maria deed. Het bijzonder is dat het vermeld wordt. En dit ook. Weer. Hier hebben we, hij is overleden, wond hem in een fijn lijnwaad. Het vervolg erop is, weet u nog, dat als Petrus en Johannes naar het graf gaan, en het was Petrus geloof ik, die, nee, was, wie ging er binnen? Petrus geloof ik. Of was het andersom?
Andersom,
Petrus was er. Nee,
Johannes ging er binnen.
Petrus ging er voorbij en die ging erin.
Ja, dat dacht ik ook, ja. Ik dacht dat Johannes er het eerst was. En dat Petrus, die was de jonge man toch? Ja. En Petrus liep hem gewoon voorbij en ging als eerste naar binnen. En wat werd er gezien daarbinnen? De linnen doeken. Deze linnen doeken. Ja, maar linnen is het bekleding van de priester. Het is de verwijzing naar priesterschap. De linnen lijfrok, het linnen. Degenen die linnen droegen, heten ze in het Oude Testament. Maar dat zijn priesters. Die mochten geen wol dragen namelijk.
En als je weet hoe linnen gemaakt wordt, dan weet je waarom.
Dat is ook mooi,
hè? Linnen is natuurlijk ook uitdrukkelijk een beeld van lijden, dood, opstanding. Een heel proces, maar goed. Zuiver fijn lijnwaad, dat is wat het lijden en de dood achter zich heeft. Wat gereinigd is, dwars door de rotting heen. Nou ja, doe maar. En legde dat in zijn nieuw graf. Het lichaam nam hij. Legde dat in zijn nieuw graf. het welk hij in een steenrots uitgehouwen had. Ik neem aan dat hij dat niet zelf gedaan had, maar had laten doen. Ik heb u dat wel eens verteld, ik was ergens op bezoek bij iemand die zei, nou, ik ben op het moment ben ik gras aan het planten. Ik zeg, volgens mij zit je hier samen met mij koffie te drinken. Hij zei, nou, kom maar mee. Was in Zuid-Afrika. En buiten was hij gras aan het planten, maar er waren enige zwarten, want zo heet dat daar. Die waren gras aan het planten, dat zaaien ze dan niet. Dat zijn van die, dat grovere gras, ik weet niet hoe het heet. Maar
dat
die vaste afstand werd dat geplant. En ze, hij was druk met gras planten, maar er stak er geen hand naar uit, het personeel. Hè?
Ja, de jongens van de bouw ook zo.
Ja,
klaar was, dan zeiden dat is het gebouw daar.
Ja, ja.
Er staat geen
hand meer uitgestoken.
Zo'n man heeft een uitvoerder.
Ja, ja. Nou ja, ik heb een projectontwikkelaar gekend, die was ook altijd van alles aan het bouwen. Hele winkelcentra, we staken geen hand meer uit hoor. Echt niet. Nou ja, doe maar. Maar een nieuw graf. Het was nog nooit gebruikt, het was iets bijzonders. Voor zover graf synoniem is met dood en dodenrijk. Het zijn overlappende begrippen. Het is niet hetzelfde. Hè? Graf is fysiek, dood en dodenrijk zijn, noemen wij abstract, omdat het niet tastbaar is. Maar toch, die begrippen liggen voor een deel over elkaar. Moet ik u zeggen dat een nieuw graf iets zegt over de aard van de dood van de Heer Jezus. Er was namelijk iets nieuws aan en het nieuwe ervan was dat dit niet het eind was van het verhaal. Want aan de andere kant, zeg ik dan altijd, van de dood was één deur. Dat zie je anders alleen maar in films, denk ik wel eens. Aan de andere kant van de tunnel is licht, of toch een deur. U weet wel, dan zoeken ze in de grotten of in de piramide, waar ze maar zoeken. En dan zoeken ze altijd naar een deur. Want je moet er toch ergens weer uit kunnen. En als ze dan zo'n deur vinden, zit die gewoonlijk op slot. En dan hebben ze nog precies 3 minuten, die tellen op de seconden af, dat zie je dan ook voor, nou ja, enzovoort, zoiets. Een deur. En het Nieuwe Testament zegt, hem deed de deurwachter open. Dat is Johannes 10. Over de goede herder. Enzovoorts. Dat de deurwachter voor hem de deur opendeed. En hij ging uit en de schapen volgen hem. Dat is de poort des levens. De weg des levens. Uit de psalmen, gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt. Is dat psalm 118 of zoiets? Nou ja, zoiets. De deur. Hij gaat door de deur. En daarna heet het ook, ik ben de deur. Want ja, voor hem wordt het open gedaan, dus hij is als het ware de deur. En met hem en via hem is ook voor ons die deur open, zal ik maar zeggen. Want wij worden geacht met Christus opgewekt te zijn en met hem ook uitgegaan. Dus als er één schaap door de deur is, volgen er meer. Toch? Ja, ja. Nou ja, dat was dan de goede herder. Maar het beeld van de schapen is natuurlijk hier al lang geïntroduceerd vanavond. Hoe dat ook zij, het nieuwe van dat graf is het bijzondere van zijn dood. Hoedanige dood hij sterven zou, heet het elders in Johannes 12, meen ik. En ik weet wel dat het altijd maar gelezen wordt als dat hij de dood sterven zou. Want er staat hoedanige dood hij sterven zou. En niet hoedanig hij sterven zou, maar hoedanige dood hij sterven zou. Wat het bijzondere is van de dood waar hij in zou gaan, hij persoonlijk. En het bijzondere ervan was dat hij aan de andere kant weer uit zou. Heb je dat nog? Een nieuw graf. Het is nieuw. Het welk hij in een steenrots uitgehouwen had. En u weet, de steenrots is ook Christus, dus doe maar. Het blijft altijd hetzelfde verhaal. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebben, ging hij weg. En in gedachten ben ik dan altijd meteen ergens in Genesis, ik weet nooit waar. Maar daar begint dat verhaal van die steen die weggerold moet worden. Die steen die op de put ligt, op de cisterne, voor zo'n ding maar heet. Enzovoort, hè?
Jacob.
Nou ja, inderdaad, bij Jacob al. Maar eerder al bij Isaac was het ook al zo. Bronnen die dichtgegooid waren enzovoorts. Maar de steen moet weg. Want het houdt het levende water tegen enzovoorts. En tot vandaag doen ze dat, hè? In steen leggen op een cisterne. Nee, al was maar om de beesten eruit te houden. Of die van anderen enzovoorts. Nee, ik heb het gezien. De demonstreren ze tot vandaag hoe dat gaat. Maar dit is een steen voor het graf. En later krijg je de vraag van, dat is hierna, krijg je de vraag van wie zal die steen wegwentelen, want ze moesten het lichaam nog balsem zalven. Dat is ook al zoiets, want dat alleen al brengt je bij ene Jozef. Ja, dat is associatie. Dat roept gewoon beelden op en geschiedenissen op. Bij Jozef werd naar Egypte verkocht. Met die Ismaëlitische, dan wel, hoe heet ze ook weer, kooplieden. Samen met meren en nog zo wat. Specerijen. De vraag is eventueel, wat moesten ze dan in Egypte, niet met Jozef, maar wat moesten ze in Egypte met specerijen? En iedereen weet wat ze in Egypte met specerijen doen. Eten kopen, ja, misschien wel, ja. Maar dat doet iedereen. Maar, ja. Het balsemen van de lijken. Het is een uitbeelding van vereeuwiging. Van, eigenlijk van opstanding uiteindelijk. Hè. Nee, niet dat het zo werkt, maar het is wel wat het uitdrukt. Het idee van conservering, het idee van een inamas en wat het allemaal maar was. En hier heb je een graf van ene Jozef, die in Egypte wereldberoemd was, om zo te zeggen. En dan komen ze met specerijen enzovoort. Duur spul trouwens ook nog. En om het lichaam van Jezus, die trouwens officieel wettig de zoon was van ene Jozef, ook alweer, om die te balsemen enzovoort. En wie zal de steen wegrollen? Nou ja, dat verhaal kennen we. Die steen wegrollen komt wel goed. Op een of andere manier. Iemand gaat de deur open doen. En dat is ook daadwerkelijk wat er gebeurd is. Maar goed, over Jozef en Arimathea gaat het hier dan niet verder. Maar het betekent wel dat het lichaam van de Heer Jezus terechtkomt binnen de invloedssfeer. Als ik het zo mag zeggen, van ene Jozef. En dat betekent ook, en dat zou je niet moeten ontgaan, dat toen hij opstond, dat is dus in zekere zin zijn wederkomst, dan wel zijn wedergeboorte, toen hij opstond, was het wel degelijk binnen het gebied, in het huis van Jozef. Uit het graf van Jozef, in de tuin van Jozef. Hij werd beschouwd als de hovenier van Jozef, van Arimathea, enzovoorts. Dat is natuurlijk niet voor niks dat het de beide keren ene Jozef is, die trouwens in beide gevallen ook weer van het Bijbelse toneel verdwijnt. Net als de allereerste Jozef. Althans, die geschiedenis begint zo. Jozef zijnde een jongeling van 17 jaren. En voordat je ademhaalt, zal ik maar zeggen, is die verkocht naar Egypte, is die weg. In Genesis 36, 37, 37. Ja, zomaar ineens. En dat is met deze ook zo. Ze verdwijnen van het toneel. Maar ze blijven op de achtergrond en wij houden ze in de gaten. Want het is het decor waartegen de geschiedenis zich afspeelt. Achter Jezus vind je Jozef. In het vervolg trouwens ook, want hierna wordt het Paulus. En achter Paulus vind je ook Jozef. Die verdwijnt ook van het toneel nadat eerst zijn naam veranderd is in Barnabas. En in Handelingen 1 vind je trouwens ook ene Jozef die Judas moet vervangen. Maar die verdwijnt ook van het toneel en wordt vervangen door een Matthias. Vreemd, hè? Maar tel het maar bij elkaar op. Het kan niet missen. Het is de uitbeelding van de zaligheid. In wezen uit de wereld wordt weggenomen. In ieder geval van het Joodse volk. Maar verborgen wordt verborgen wordt, net als de beker verborgen wordt bij Jozef, dan wel bij Benjamin. En vergis je maar niet. Het is pauze nu, hè? Vergis je maar niet. Die beker, ik zei Aberystwyth, dat is Wales. Maar schrijf het maar even op, Wales. Dan begrijp je toch dat het Walen zijn? Het zijn Belgen van huis, hè? Het zijn Belgische stammen. Dat is echt waar. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Over hoe dat zit. Maar het is echt waar. Stammen van Benjamin af. Maar die me weer even te zeiden. Dat was Matthäus 27, waarna wij voor de volledigheid ons begeven naar Marcus 15. In Marcus 15... komen wij terecht in vers 42. En als het nu avond geworden was, van de Goede Vrijdag, weet u wel, terwijl het de voorbereiding was, dat betekent dat het vrijdag was, voorbereiding, dag de voorbereiding betekent gewoon voor de Sabbat, gewoon vrijdag. Terwijl het de voorbereiding was, welk is de voor-Sabbat? Precies. Kwam Jozef, die van Arimathea was, staat er dan bij, dat hoeft voor mij niet. Ik vind het nog zo goed. Kwam Jozef, die van Arimathea. Want we hebben misschien nog een paar Jozefen, toch? Ja. Kwam Jozef, die van Arimathea. Een eerlijk, dat betekent in de Statenvertaling altijd eerbaar. Dat u niet denkt, dat betekent dat hij niet liegt. Niet dat ik wil zeggen dat hij wel liegt, maar dat is niet wat het woord eerlijk wil zeggen, met ere. Een eervol man. Zo een eerwaarde, zal ik maar zeggen.
Ik heb er
achtbaar
staan.
Ja, eer is achting, dus achtbaar mag ook.
De vertaling zegt aanzienlijk lid.
Oh, aanzienlijk, ja. Men heeft in Nederland moeite met woorden die eer of achting uitdrukken. Want we hebben het liever allemaal plat. Net als ons eigen land, alles plat.
Allemaal
gelijk. Oh, wij zijn de mensen van de gezonnen. Het gezon. Alles plat. Kwam Jozef van Arimathea, een eerlijk raadsheer, heet het. Die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende. Dat betekent dat hij gelovig was, want als je dan wat gelooft uit de Bijbel, dan geloof je dus dat dat koninkrijk komt. Sinds bladzijde 1. Die mens naar Gods beeld die de wereld zou onderwerpen, en de aarde zou onderwerpen, daarover heersen, dat is dat koninkrijk. Begint daar. En wat het raadsheer betreft, het woord betekent eigenlijk zo letterlijk zoveel als adviseur. Maar in de praktijk betekent het dat hij lid was van de Hoge Raad. Ja. Daar is een ander woord voor, Sanhedrin. Dat stond er in Matthäus niet bij, hier wel. En zich verstoutende, dat wil zeggen, hij was nogal voortvarend. Hij ging over zijn eigen grens heen. Zich verstoutende. Kent u Kareltje? De Stoute. Als hij stout is, is het altijd Kareltje, dat weet u. Hè? Dat kan niet missen, Kareltje. De Stoute. Maar men legt ons dan uit dat het betekent de dappere. Ik vind persoonlijk het woord vrijmoedig een betere opvatting. Vrije moed. Wat ongeremd. Dat is stout. ongeremd. Dat het tot overtredingen leidt enzovoorts. Ja, dat zal wel. Bij ons heeft het eigenlijk een negatieve betekenis gekregen. Maar zich verstouten, dat wil zeggen dat hij met alle vrijmoedigheid dat deed. Hij, enzovoorts. Maar wel riskant. Vandaar dapper. Zich verstoutende ging hij in tot Pilatus. Ik zei u al, dat is risicovol. Want je kan beter geen vriend van Jezus zijn, hadden de discipelen begrepen. Maar hij ging in tot Pilatus. Dan moet jij eens proberen, zich ingaan tot Pilatus. Je komt de straat niet eens in. Ik heb het wel eens geprobeerd, Downing Street. Downing Street, maar je kon heel de straat zelfs maar niet in. Laat staan dat je voor de deur van Downing Street 10 kon gaan staan.
Nou, soms wel.
Echt niet. Trouwens, daar zit ook nog een hek omheen. Maar ja, dat weet ik van de televisie, want ik kwam de straat niet eens in. Maar hij ging in tot Pilatus. Dat betekent dat hij een invloedrijk man was. Ja. Ging in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreeds gestorven was. Dan gaat het dan vervolgens om, want het was wat te vroeg. En de hoofdman overhonden tot zich geroepen hebbende, dat is dus de centurion, dus een militaire rang, vraagde hem hoe het was enzovoorts. En als hij het van de hoofdman overhonden verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. Zie? Hier staat geloof ik niet bij dat hij rijk was, maar in Matthäus stond dat. En Jozef kreeg het lichaam geschonken. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, het welk uit een steenrots gehouden was. En er staat niet bij dat het zijn eigen graf was, maar het impliceert op zijn minst dat hij zeggenschap had over dat graf. En hij wentelde een steen tegen de deur des grafs. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozes, aanschouwden waar hij gelegd werd. Maar Jozes, ik weet niet welke vertaling u naar binnen gebracht hebt, maar de kans is groot dat er staat Jozef, met een F.
Jozes.
Ook Jozes? Oké. Okay. Maar het is de Griekse vorm van de naam Jozef. En het is een broer. Want ik zei het ook, we hebben nog meer Jozefen. Die van Arimathea. Want de wettige vader van Jezus heette Jozef, maar de broer van de Heer Jezus heette ook Jozef. En Jacobus en Judas. En Simon, ben ik. Zo uit het hoofd. En dan had hij nog zusters, waarvan de een Salome heette. Nee, het is ingewikkeld, dus vraag me niet hoe het zit, maar toch. En dus heet het Maria van Jozes. En er staat erbij de moeder van Jozes. Ja, dat zal wel, ja. Maar het was de moeder van Jezus. Maar dat doet er nou niet toe, waar het gaat om Jozef en Arimathea. Van wie we vervolgens ook hier in Marcus niks meer horen. Dus begeven wij ons naar Lucas. Dat is 23, Lucas 23, dezelfde omstandigheden. Namelijk vers 50, de connectie met Galilea wordt hier trouwens ook genoemd, die vers 49, maar dat gebeurde in Matthäus 27 ook. Maar daar ga ik verder niet op in. Lucas 23, vers 50. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer. Dan heb je meteen alle schriftplaatsen gehad waar hij raadsheer genoemd wordt. Een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Waarmee je meteen begrijpt dat onder raadsheer verstaan moet worden lid van het Sanhedrin. Ja. Je hoeft niet zoveel Grieks geleerd te hebben om dat te kunnen begrijpen. Ja. Deze had niet mede bewilligd, dat wil zeggen was wel betrokken geweest, maar had niet meegewerkt. In hun raad en handel, hun doen en laten. Van Arimathea, een stad der Joden, een Joodse stad. En die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Dat hangt samen natuurlijk ook met de vraag, zet gij dan die koning, koning der Joden, waar we het vorige keer over hadden. En deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, hier is het tamelijk vanzelfsprekend. Ja. Zit u dat? Mm-hmm. En als hij het zelf, er staat niet eens, en hij kreeg het, er staat meteen. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad. En legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. Dat heet in Matthäus een nieuw graf. En hier heet het, was nog nooit iemand ingelegd. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Daar staat gewoon dus, het was vrijdag en het, de zaterdag. De Sabbat komt eraan en die begint op vrijdagavond. En natuurlijk heette die dag niet vrijdag, die dag heet de voorbereiding. En anders heet het gewoon de zesde dag. Heb je dat? En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea, daar stond al in vers 49, en het wordt hier weer genoemd, volgden na en aanschouwden het graf hoe zijn lichaam gelegd werd, enzovoorts. Dat is de associatie met ene Maria uit Galilea, dat is het idee. Want Maria staat voor de 10 stammen van Israël, kan niet schelen welke Maria, net als alle Jozefen. Maria en Galilea, dat staat voor Gallië, dat is... Dat zijn de Kelten, dat is Noordwest-Europa. En vandaar dat het hier genoemd wordt. Dat hebben we trouwens besproken naar aanleiding van Jesaja 8, 9, Galilea der Heidenen, waar het licht zou opgaan, weet u nog? Maar het wordt hier in het voorbijgaan genoemd als een detail dat er helemaal niks toe doet, maar het wordt wel vermeld, want die begrippen worden bij elkaar gezet, hè? Dat is de idee. Ja. Afgezien daarvan, in Glastonbury vind je op de... Ja, oh, ingewikkeld. Oké, daar vind je de ruïnes van een kapel. Daar kan je nog in, alleen de vloer is eruit. Dus je kan er wel in, maar dan kom je in de onderste verdieping. De bovenverdieping, daar is de vloer uit. Dan loopt er nog een gaanderij dwars doorheen, zodat je wel op die hoogte ook bekijken kunt. En met die onderste kapel, dat moet ik even voorzichtig worden. De onderste kapel, nou ja, ik weet niet. Het zijn er dus twee boven elkaar eigenlijk van oudsher. De ene heet naar Jozef. Joseph's Chapel. En de andere heet naar Maria. Dat is de bovenste, geloof ik wel, hè. En de onderste bij Jozef is ook een bron in, binnenin. Maar ja, ik zal het u laten zien als je meegaat. En dan buitenom, blijkt het gebouw te zijn van grote stenen die op elkaar gezet zijn, gemetseld zijn. Buiten de buitenmuur van dat geheel, daar staan de namen gegraveerd in de steen, Jozef en Maria. Maar de aardigheid ervan is dat de Jozef waar we het over hebben, is Jozef van Arimathea, die geacht wordt daar begraven te zijn, dat de rest van zijn leven uiteindelijk gewoond hebben, na teruggekeerd te zijn is naar de Provence en daarna uiteindelijk in tweede instantie daar blijvend gevestigd heeft in de Glastonbury. En de Maria is de moeder van Jezus. Dus je hebt er toch Jozef en Maria en ze worden geacht op diezelfde plek begraven te zijn. Vandaar die dubbele kapel in twee lagen. Heb je dat nog? En dat spul is meer dan 1000 jaar oud. Ik weet niet precies hoe oud het is. Nee, ver meer dan dat. Maar doe maar. Het is ooit verwoest geworden. In de dagen van... De dagen van Kromda. Dus met kerkhervorming en opstanden. En tussen alle kloosters, alle kerkelijke bezittingen van de Romeinse kerk. De Romeinse kerk claimde die. Die zijn aan de staat vervallen. Men zei, de staat, dat is, of de kerk, is geen Romeinse kerk, dat is de Britse kerk. Dat is de Anglicaanse kerk, dat is van ons. En vervalt een overheid. Het meeste is verwoest geworden. En bij zo'n gelegenheid zijn de monniken dus ook ooit op de vlucht gegaan met de Nentius Cup. Niet vanuit Glastonbury trouwens, dit verhaal. Maar van weer een noordelijke plaats. Nee, wel vanuit Glastonbury, maar naar een noordelijke plaats in Wales. En dat is ook verwoest geworden. En toen zijn ze vandaar weer gegaan en terechtgekomen in dat manor house Nentios. En daar is de laatste fase van het bewaren van die Nentios Cup. Maar het hele verhaal leidt terug naar Glastonbury en Jozef van Arimathea. Het is gedocumenteerd, maar doe maar. Ik vertel het er maar gratis bij voor wat het waard is. En dan hebben wij nog Johannes. Nee, het doet er niet zoveel wat het toe doet. Namelijk is gewoon wat de Bijbel erover zegt, hè. En dan geef ik een commentaar op, maar dan zeg ik erbij, ja, maar dat commentaar bestaat. Dat is niet nieuw, dat verzin ik niet. Dan gaan we naar Johannes, dan zijn we in Johannes 19. Dat is in... vanaf vers 38. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel was van Jezus, maar bedekt om de vrezen der Joden. Hij had niet mede bewilligd, hebben we allemaal al gelezen. Bedekt om de vrezen, niet openlijk. Tot dan toe. Om de vrezen der Joden. Maar typologisch klopt dat natuurlijk helemaal, hè. En Jozef op de achtergrond. Wie is die man? Wie is die man? Zal ik nog even wat zeggen? Toch tussendoor, ook gratis. Weet u nog, de heer was 12 jaar en raakte zoek in Jeruzalem. En zijn ouders gingen al op de terugweg. En onderweg was het toch, ja, nou, ja, we missen hem toch wel. Dus dan, vind je dat niet raar? Ze er wat laat achterkomen van, oh, die jongen is er niet. Die, ja, waar was hij dan? Hoezo? Had hij connecties in Jeruzalem? Begrijp je wel? En hoe zat dat jaren later met die ezel? Dat was maar 5 dagen voor de kruisiging. Ga naar dat vlek daar en dan zul je enzovoort. En als iemand vraagt waar is het voor, zeg je maar de meester heeft het van wie was die ezel? Begrijp je wel? En waar zullen wij waar moeten we nou de maaltijd houden? En die zegt, nou, zo, zulk een. Plonialmoni, ja precies, ja. En daar enzovoort. Op de achtergrond. Wie is die geheimzinnige figuur op de achtergrond die het allemaal regelt? Nou ja, dat bedoel ik. Dat is, ja. Daarna Jozef van Arimathea, die discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen, en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg, en dat was het dan. En meer horen we niet over Jozef van Arimathea. Hier nog wel, ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken, vers 40. Met de specerijen gelijk de Joden gewoonte hebben van begraven. En de plaats, en er was in de plaats waar hij gekruist was een hof. En in de hof een nieuw graf in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Maar we hadden al gelezen dat het Jozefs eigen graf was. Die van Jozef en Arimathea, waaruit volgt dat de hof, de tuin, zijn hof was. En zijn tuin. Dan vindt u misschien vreemd dat iemand van plan is zich in zijn eigen tuin te laten begraven. Maar ik moet u zeggen dat er hele families zijn die begraven worden in hun eigen achtertuin. Dat is niks bijzonders. Behalve dan dat het alleen gebeurt bij mensen die rijk genoeg zijn om er een landgoed op na te houden. En die hebben achter het huis dan ergens een hun eigen begraafplaats. Zo.
Bij ons heeft ook een Unicum kerkhof.
Hè?
Bij ons in de buurt heeft een Unicum kerkhof. De familie Unica ligt begraven.
Nou ja, inderdaad, ja, zo gaan die dingen, ja. Nou ja, dus, het schiet me van alles te binnen, maar dat ga ik u niet vertellen. Maar dat is betrekkelijk gebruikelijk, ja. Er zijn natuurlijk tegenwoordig overal voorschriften, voor, zeker in ons land, met betrekking tot waar begraven mag worden en waar niet. Maar als het redelijk buiten de bebouwde kom is, dan je kunt al licht proberen om de vergunning voor te krijgen, alsnog. Maar vroeger gebeurde dat veel meer zo. Ja, dus dat is niks bijzonders, maar ik wil maar zeggen dat echt het decor van de opstanding van Christus was die hof en het graf van Jozef van Arimathea. Daar gaat het om. Dus onder zijn toezicht, of hoe zeg je zoiets? Ja, onder zijn supervisie dat dit alles gebeurt. En daarom verbaast het mij niet dat je dan later leest in het document uit de kerkgeschiedenis enzovoorts, dat later Jozef en Arimathea en nog zowat mensen vervolgd werden en gezet werden in een schip en de zee opgestuurd werden zonder zeil en zonder roer of roeispanen, wat het maar was. Dat is me nooit helemaal duidelijk geworden. De Middellandse Zee op, die dan op een of andere wijze helemaal aan de westkant bij Marseille, nou ja, bij Le Sainte-Marie, zei ik dat goed? Le Sainte-Marie, bij de Camargue in ieder geval, daar, aan land terechtkomen, hetgeen elk jaar nog, tot van het jaar, zal ik maar zeggen, elk jaar nog gevierd wordt. Dan laten ze dat bootje, dat modelschip, laten ze weer uit de nok van de kerk, laten ze naar beneden zakken. Ja, met de drie Maria's erin enzovoorts. Dat zijn dan de lui die daar in de buurt gebleven zijn, want het waren bij elkaar, van Jozef en Arimathea, plus nog 12 mensen die in de documenten met name genoemd worden. Heb je dat?
En Sarah.
En dat is Maria Magdalena en Martha. Die waren daarbij, en de blindgeborenen, en wie het maar waren allemaal, de blindgeborenen, restitutus, wordt die genoemd.
Trofimus,
Maximus. Nee, Trofimus niet. Die was daar niet bij, nee. Maar die kwam er ook terecht, Zacchaeus kwam er ook, maar die was daar ook niet bij. Maar het doet er nou niet toe, wie het allemaal waren. En de dienstbode, Sarah, de zwarte dienstbode, dat mag niet meer hoor. Maar was zwart en die wordt dan nog vereerd als de beschermheilige van de zigeuners. Daar, ter plekke. Maar goed, dat wordt, ja, dat is kerkelijke traditie. Maar ja, dat verzin je ook niet zomaar. Dat heeft een historische achtergrond. En zoals u zegt, daar is gedocumenteerd hoe dat zit. En mij verbaast het niet. Er moet iets zijn. Die man die duikt hierop. 4 keer bij alle 4 de evangelisten. Het maakt helemaal niets uit voor ons. Het zou voldoende zijn dat er staat iemand, een familielid of van mijn part, wat dan ook maar. En ze kregen het lichaam en ze hebben het begraven. enzovoorts. En dan nog moet dat vermeld worden. Als hij gewoon met de goddelozen begraven zou geweest zijn met de misdadigers, dan zou hij ook uit de dood zijn opgestaan, toch? Er hoeft toch niet een speciale plek voor te zijn of zo. Maar het wordt vermeld omdat het iets van doen heeft met Jesaja 53, waar wij vandaan komen. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Wie is dan die rijken? En dan zeggen wij, dat was Jozef van Arimathea. En dan zegt hij, oh ja, natuurlijk, ja, oké. Nou, dat was het dan. En? Wat heb je daaraan? Aan dat te weten. Of vindt u dan frappant dat het vermeld wordt zoveel jaren van tevoren? Het is toch wel een wonder dat al 800 jaar van tevoren, wanneer het maar was, aangekondigd wordt dat de eigenaar van het graf rijk was. Ik bedoel, wat moet je daarmee? En Jozef heette, achteraf. Dat betekent alleen maar wat als je die man vervolgens ergens kunt terugvinden. In de eerste plaats de terugverwijzing naar de geschiedenis van Jozef in Genesis, waar wat in verborgen ligt. En aan de andere kant, vooruit, naar een verdere geschiedenis van diezelfde man, uiteraard. Komen we die nog ergens tegen? Ja, in de Bijbel niet, maar buiten de Bijbel wel, daar gaat het verhaal verder. Dit is niet een sprookjesboek, wat buiten de realiteit staat. Dit is historie. Die man moet ook een vader en een moeder gehad hebben. Er moet een familierelatie zijn. Ja, welke? Oom Jozef vind ik voldoende. Schijnt er weer een oom te zijn van Maria of zo. Maar ik ga er helemaal niet op in. Het is in ieder geval familie. Daar gaat het maar om. En dus iemand die ook deel uitmaakt van die koninklijke familie, want daar komt het op neer. Het is de familie van David. Rechthebbers op de troon enzovoort. En dus een adellijke figuur, een invloedrijk man, om voor de hand liggende redenen, ook bij Pilatus, omdat hij geacht wordt een belangrijk vertegenwoordiger te zijn van het Joodse volk. Niet alleen als lid van het Sanhedrin, maar ook als lid van de oude Davidische familie, de koninklijke familie, heb je dat nog? En dan zit er nog een verhaal achter, maar dat staat niet in de Bijbel, dat de man ook een belangrijke functie vervulde in het Romeinse Rijk, omdat die man schathemeltje rijk was, omdat hij in zijn dagen een soort Carnegie was. Carnegie, u weet wel, Carnegie van van de Hol en van de Vredespaleis. De schatrijke man die schatrijk geworden was van de handel in metaal. 19e eeuw hebben we het over. Toen alles van ijzer was. U weet, het was de ijzeren eeuw. Dat hebben ze ons vorig jaar verteld, toch, via de televisie. De ijzeren eeuw. De 19e eeuw. De lui die toen in de ijzerhandel zaten, werden schat hemeltje rijk. Mijn oom ook. Twee trouwens. Maar ja, het is allemaal weg. Had kinderen, dus ja. Museum met Valkhof, hoor, ik hoorde het net op de radio. Was er iets op Museum met Valkhof? Ja, dat heet het Kam Museum. En die meneer Kam, dat was in Nederland zo'n ijzerhandel. En die is ermee gestopt. Die was schat hemeltje rijk. Wist toch niet wat hij ermee doen moest. Toen is hij in de grond gaan graven naar is hij archeoloog geworden, zal ik maar zeggen. En daar heeft dat museum in Nijmegen zijn oorsprong aan te danken, op kosten van de man. Nou ja, schat hemeltje rijk. Maar deze Jozef van Arimathea wordt geacht in die metaalhandel gezeten, met name tin en lood. Afkomstig uit Brittannië, zodat de connectie met Brittannië voor hem een voor de hand liggende was. Want daar kwam de handel vandaan. En hij was dus belangrijk voor de Romeinen, want metaal, zeker tin en lood, waren belangrijk voor de productie van brons. En dat is weer belangrijk voor de wapenhandel. En dat was weer belangrijk voor de Romeinen, want er was het hele Romeinse Rijk op gebaseerd. En men heeft mij verzekerd, als je rijk wil worden, moet je in de wapenhandel gaan. Ik hou me er liever niet mee bezig met dit soort dingen, maar het schijnt dat de hele economie uiteindelijk draait op de wapenhandel. Maar doe maar. En of dat dan kapitalistisch of communistisch is, dat maakt allemaal geen verschil. Het is hetzelfde verhaal. Dat draait menselijk bedrijf om. Maar doe maar weer. Maar goed, er steekt ook een heel verhaal achter, maar dat ga ik u dus ook niet vertellen. Maar het gaat erom dat we via deze verwijzing, hij is bij de rijken in zijn dood geweest uit Jesaja, via die vier schriftplaatsen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, alle vier, terechtkomen bij een figuur die in hoge mate verantwoordelijk wordt geacht voor de verspreiding van het evangelie, minstens in heel Europa. En in de eerste plaats in Brittannië, waar het zijn zetel gekregen heeft. Maar ja, dat is met de 10 stammen van Israël. En via de naam van Jozef kom je dan vanzelf ook terecht. Bij de 10 stammen van Israël. Want die heette zo. Dat is een van die namen, uiteraard. En dat is hoe het gegaan is, want daar gaat het natuurlijk om. Hoe het gegaan is met de zaligheid. U weet wel, dat was het eerste vers hier in Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want welke het niet verkondigd was, zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dat was nog een vers eerder. En hier heb je dus je aanwijzing. Een aanwijzing, want we hadden er natuurlijk al veel meer in voorgaande hoofdstukken. Een aanwijzing naar waar het naartoe gegaan is. Want via deze rijke man, Jozef, komen we zelfs via de legenden van Jozef, van Arthur, van King Arthur en van de Heilige Graal, komen we ook terecht bij Jozef van Arimathea. Want dat is toch het verhaal over waar is de avondmaalsbeker en hoe komt hij in Brittannië terecht. Via Jozef van Arimathea. En ook al zouden we die kerkelijke traditie niet meer hebben, dan hebben we nog altijd deze verhalen. En dus blijft het bestaan. Dat is de aardigheid van dit soort zaken. In hoge mate zijn het waarschijnlijk sprookjes, maar dat doet er nou weinig toe. Wat het toe doet is, maar hij blijft wel bestaan. Het is net zoiets als dat Marta of zoiets was het geloof ik, die komt in de Provence, in Tarascon. En Tarascon. Tarascon. Ik kan dat niet uit, maar goed. En daar wordt de bevolking lastig, Marta. En er wordt de bevolking lastig gevallen door een of ander monster. De Tarascon, nou ja. En dan Marta, die treedt het beest tegemoet met een kruis of zo. Je weet hoe dat gaat in de Romeinse traditie. Dan moet je een kruis vooruit schuiven. En zo. Nou goed, en die heeft het beest weggewerkt, om zeep geholpen of wat het maar was. Ze hebben nog elk jaar een optocht daarvan. Een processie. En zo blijft het verhaal bestaan. Is het echt waar? Dat doet er niet toe. Het verhaal blijft bestaan. Marta, ja. De was het. Maar of het echt waar is? Nou, ik denk het niet, maar ik weet het. Ik weet wel dat de evangelieprediking tot gevolg heeft de verdrijving van de satanische machten. Ja. Dus als ik het overdrachtelijk neem. En hoe beeld je dat uit? Nou, door zo'n monster, letterlijk. En hoe vertel je het verhaal verder? Door zo'n monster. En voor mensen die niet lezen kunnen, beeld je het af in glas- en loodramen of in mozaïeken of wat je maar doet in zo'n kerk dan. Maar dat is er allemaal. En dus elk jaar die processie. En zo blijft het verhaal bestaan. En met grote letters krijg je dus Martha was hier. Nou ja, ze wijzen je Agraf en zo. En niet alleen van die, hè, van Maria en van En al die lui die gewoon wel wat namen genoemd hebben nu. Maar dat doet er verder weinig toe. Het gaat erom dat je via dit soort verwijzingen, dit soort details, word je gedwongen om na te gaan, wat is dit, waar gaat dat over? En dan kom je bij deze dingen terecht. En dan zie je dat merkwaardige verschijnsel dat de zaligheid inderdaad van de Joden werd weggenomen en regelrecht gebracht werd naar de andere stammen van Israël. Hebben u dat? God doet wat hij beloofd heeft. Israël is altijd Gods volk. En God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft, enzovoorts. Het is dus toch gebeurd. En hoewel het niet in de algemene geschiedenisboeken staat, is het toch vastgelegd, gedocumenteerd en wordt het in tradities bewaard. Ik vind het prachtig. Het kost ons geen stuiver. Behalve dan als we het willen gaan bekijken, moeten we er naartoe. Maar, hè? En ze doen dat voor ons. Ze hebben geen idee waar het over gaat, ter plekke. Maar wij weten het. Daar gaat het maar om. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij uw woord hebben dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Wij danken u dat u ons niet in onwetendheid hebt gelaten of in duisternis, maar in tegendeel, dat u met uw licht wil schijnen in onze hart en ons ook de verborgenheden van uw wil bekend maakt, opdat we daarin, in dat licht, zouden wandelen. Opdat we daardoor zouden wandelen in gemeenschap met u en met elkaar en in het besef dat u, onze God, dat u, onze zaligmaker, doet wat u beloofd hebt. En dat u uw plan volvoert, ondanks de mens en ondanks de macht van de boze. Wij danken u daarom, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan. En uit uw woord, u leren kennen als die God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar die daadwerkelijk deze wereld gebruikt om een nieuwe schepping tot stand te brengen en te openbaren. En wij mogen als eerstelingen daarvan ook kennis nemen daarvan, opdat wij betrokken zouden worden in uw raad, in uw plan der eeuwen, en gemaakt zouden worden in overeenstemming daarmee tot koningen en priesters. En daarom, Vader, we hebben alle vrijmoedigheid om onszelf bij u aan te bevelen. Richt u ons oog op u. Geef u dat wat wij nodig hebben om trouw te zijn aan u, aan uw woord, aan uw beloften en onze hoop en verwachting te stellen op u en dat koninkrijk dat u zou openbaren. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.